het niveau waar mensen terechtkomen. Mensen doen, gaan VWO doen, mensen gaan HAVO doen, mensen gaan VMBO doen. Maar is het niet ook, want dat zie je nu misschien een beetje in die hele matchingsdiscussie over kinderen die naar een bepaalde middelbare school gaan, het type school waar je naartoe gaat. Dus ouders die hun kind heel graag naar Barleyus willen en misschien daarmee hun kansen vergroten voor later, mm-hmm. in plaats van die school ergens achter in de pijp. Is dat een issue?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk vooral een grote stadsprobleem. Dus in Amsterdam en andere steden zie je dat natuurlijk. Ik woon zelf in Zaandam en daar hebben we het eigenlijk niet aan de hand. Daar
kun je hoeveel middelbare scholen zijn daar?
Daar zijn in totaal, als je Krommenie meetelt, 4 scholen voor HAVO-VWO. En ik denk een stuk of 4 scholen voor VMBO. Dus daar kun je eigenlijk altijd terecht. Nou ja, ze zeggen officieel geloof ik niet. Maar de praktijk is gewoon dat iedereen naar de school kan van zijn voorkeur. Dus het is echt een groot stadsprobleem. Ik vind het een heel interessant fenomeen. Want het lijkt wel alsof ouders het gevoel hebben dat scholen belangrijker zijn dan dat ze zijn. Dus of je kinderen naar Barleyus gaat of naar het vierde gymnasium. Ik kan me niet voorstellen dat het heel veel uitmaakt uiteindelijk op de lange termijn voor die kinderen. Maar goed, want kijk, over het algemeen, ook in het onderwijsbeleid, zien we dat men heel erg denkt aan de school als datgene waar je wat aan kan doen en waar je wat beleid kan uitoefenen. En maar veel van de processen in die bepalen of kinderen goed presteren of niet, hebben niks met de school te maken, maar hebben met de thuissituatie te maken. En die thuissituatie, of ze nou naar het Barleyus gaan of naar het vierde gymnasium, zou in dat geval hetzelfde zijn. Dus volgens mij moeten we. Mij lijkt het een beetje overtrokken, de gedraging van ouders, als je het op de lange termijn bekijkt. Maar tegelijkertijd, ja, scholen zijn wel belangrijk voor kinderen. Scholen verschillen enorm in de kwaliteit.
Michiel, ik zeg ja.
Bij een aantal dingen vragen. Maar nu bij het laatste, als grote stadsbewoner, mijn kinderen zijn al een paar jaar van school af. Ik denk wat de keuze van die of de strijd om de scholen voor een deel komt door het idee dat je je kind plaatst in een bepaalde sociale omgeving. En die verschilt denk ik per school wel behoorlijk. En dan is een Barleyus of een lyceum, een Calan lyceum, maakt uit. En ik vraag me af of daar dus ook de sociale cohesie binnen die scholen kan nogal verschillen. Of de homogeniteit. Mm-hmm. Of dat ook niet bijdraagt aan uitval of juist het binnen een school blijven. Ik weet niet of daar gegevens over zijn.
Nou, dat weet ik ook niet zo 1, 2, 3 hoor. Maar dat lijkt me, ja, dat zou heel goed kunnen. Dus kijk, scholen verschillen in uitval en ook leraren verschillen in kwaliteit. Mm-hmm. En een belangrijke factor is denk ik de kwaliteit van de leraar. Ja. Dus we hebben toch de situatie dat de beste leraren vaak op de beste scholen werken. Mm-hmm. Je zou eigenlijk hopen dat het soms andersom is. Ja. Maar, kijk, natuurlijk kies je voor een school, voor een klimaat. En je kiest voor veel meer dan alleen de leerprestaties van je kind. Hè, uiteraard. Dus dat die zaken meewegen en dat ouders daar belang aan hechten. Bijvoorbeeld aan extracurriculaire activiteiten of de sociale samenstelling van de school. Dat is allemaal prima. Dus ook wel begrijpelijk. Ik denk dat veel ouders ook denken dat het enorm veel uitmaakt voor die kinderen, voor de leerprestaties, of ze naar de een of de andere school gaan. En ja, het lijkt mij dat als je heel goed controleert voor waar mensen vandaan komen, zijn de verschillen tussen scholen. Nou, die dragen misschien 10% bij aan de totale variantie, zoals we dat dan noemen.
Maar er wordt natuurlijk politiek gevoerd, hè, op dit onderwerp. Van krijgen we kinderen naar de goede school? Op wat voor manier spreiden we dat? Mm-hmm. Vanuit dat onderzoek wat je nu gedaan hebt en alle informatie die je daarin hebt verzameld, wat vind jij belangrijk? Wat zou er moeten veranderen om bijvoorbeeld dat kind dat even goed is, maar niet naar die school, naar die VWO-school gaat, mm-hmm. om die daar wel te krijgen? Ja. Om die kloof te verkleinen dan in die zin?
Nou, wat we dus zien, hè, het boek gaat heel erg over onderwijsexpansie en hoe dat eigenlijk de kloof heeft gepaard is gegaan met een hele stabiele kloof tussen opleidingsgroepen. Daaruit kunnen we concluderen dat expansie op zich niet de kloof verdicht. Hè. Dus we kunnen meer mensen naar het hoger onderwijs brengen en die mensen vergroten daarmee de kans in hun leven. Ze worden ook gezonder, hè, politiek actiever, allemaal hele belangrijke uitkomsten van scholing. Dus de levens van heel veel mensen worden daarmee verbeterd, maar het is niet zo dat de kloof daarmee gedicht wordt. Dus en als je kijkt naar het Nederlandse onderwijsbeleid, kijk, we denken soms dat het onderwijsbeleid of de beleidsmakers de ene naar de andere hervorming over het onderwijsland hebben uitgestort. Dijsselbloem heeft een commissie voorgezeten in het verleden die verschillende onderwijshervormingen heeft in kaart gebracht die eigenlijk allemaal mislukt zijn geweest. De basisvorming bijvoorbeeld, studiehuis. Dat zijn grote hervormingen in de ogen van mensen en we denken altijd, oh god, het Nederlands onderwijs is enorm veranderd. Maar als je feitelijk kijkt en je vergelijkt het met andere landen, is ons onderwijsstelsel min of meer onveranderd gebleven sinds de jaren 60. We hebben een vroeg selecterend systeem. We hebben een centrale toetsing, wat nogmaals belangrijke voordelen met zich meebrengt. We hebben een uitgebreid beroepsonderwijsstelsel. Drie belangrijke kenmerken van ons onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen. Sommige van die stelselkenmerken zijn, denk ik, brengen veel voordelen met zich mee. Beroepsopleidingen, wat ik al zei, als het maar een goede, volwaardige beroepsopleiding is. Daar zijn de aansluitingen met de arbeidsmarkt goed van. Dus dat moeten we in stand zien te houden, denk ik. Tegelijkertijd, dat vroeg selecterende systeem, dat is wel zo rigide in Nederland. Het wordt ook steeds meer rigide. We hebben nu tegenwoordig geen HAVO-VWO-brugklas meer, maar een VWO-brugklas. Of een HAVO-brugklas, dat is eigenlijk geen brugklas meer. We zien dat VMBO, de lagere niveaus van scholen worden afgestoten, met name in grote steden zoals Amsterdam. Ja.
Maar waar zou je dan voor pleiten om dat minder rigide te maken?
Nou ja, ik denk dat een van de eigenschappen van het Nederlandse stelsel is dat scholen zelf bepalen wie ze aannemen. Dus als je nu tegenwoordig niet meer van de MAVO naar de HAVO kan, omdat de school jou niet wil hebben, is dat denk ik een groot probleem. Je zou veel meer moeten uitgaan van bepaalde prestatieniveaus. En met dat prestatieniveau moet je dit en dat kunnen doen. Ongeacht of een school zegt van ik wil je niet hebben. En dat is volgens mij echt een groot probleem in het Nederlandse stelsel. De autonomie van scholen is een groot goed. Dat is een essentieel onderdeel van ons stelsel. Eigenlijk is het een afgeleide van de grondwet. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat daarmee scholen... Ja, in staat zijn om gewoon een VMBO af te stoten of in een apart schoolgebouw te zetten. Of zelfs de HAVO af te stoten. Om alleen maar de beste leerlingen te krijgen. Brede scholengemeenschappen, die volgens mij heel belangrijk zouden zijn, die hebben eigenlijk geen kans in het hedendaagse stelsel. Want die krijgen de bovenkant, de VWO-opleiding, gewoon niet gevuld.
Nee, dus daar ligt een taak voor de politiek in die zin.
Ja, absoluut.
Ja, Michiel.
Nou ja, het is niet een bijkomend fenomeen bij wat jij beschrijft, van het vroege selecteren. Dat er steeds meer... moeilijkheden, obstakels zijn voor het stapelen. Dus waar vroeger leerlingen, die begonnen eventueel met de MAVO of zelfs de LTS en klommen dan op om eventueel zelfs via VWO naar de universiteit te gaan of via HBO naar de universiteit. En dat die stapeling, die vaak ook voor minderheden bijvoorbeeld een weg waren, dat die steeds moeilijker gemaakt is.
Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ons systeem met dat vroeg selecterende moment van de op 12-jarige leeftijd steeds meer rigide selecteert. Wat ik al zei, brugklassen zijn eigenlijk amper brugklassen meer. Scholen worden steeds smaller, überhaupt, in wat ze aanbieden. We zien dat er ook een beweging is geweest van 2- naar 1-jarige brugklassen. Dus het allemaal betekent dat de sortering belangrijker wordt. De overgang van VMBO naar MBO, wat een belangrijke drop-out kanaal is. Veel mensen vallen uit in het MBO als ze uit het VMBO komen. Dus dat je dat wil verbeteren, dat je die drop-out wil verminderen, dat is evident. Maar dat gebeurt door VMBO en MBO-scholen meer te integreren. Ook dat betekent dat de route naar de HAVO eigenlijk steeds onwaarschijnlijker wordt. Als die HAVO-scholen ook nog eens een keer kunnen bepalen wie ze willen aannemen en steeds hogere eisen stellen aan de leerlingen die ze willen binnenkrijgen, kun je je afvragen of dat allemaal zo verstandig is. En ja, je ziet dat scholen toch in die zin heel erg reageren op hoe de onderwijsinspectie naar scholen kijkt. En de onderwijsinspectie heeft in die zin denk ik wel een belangrijke taak om goed na te denken over hoe zij scholen beoordelen.
Maar de onderwijsinspectie is heel technisch, toch? Die zeggen gewoon, hebben gewoon een checklistje.
Ja, maar is afstromen, afstromen is een slechte teken voor een school. Ja, is dat een slecht teken als iemand afstroomt? Misschien heb je het geprobeerd. Het is juist heel goed om een beetje ambitieus te zijn voor leerlingen.
En tegelijkertijd is er een voorstel voor een grote nieuwe hervorming in die zin. Er is de onderwijsagenda's deze week gepresenteerd, 2032. Is dat het redmiddel om de kansen die er zijn te vergroten voor iedereen?
Nou, dat lijkt me niet eigenlijk. Integendeel.
Die onderwijsagenda, wat gaat in het kort in?
Nou ja, die onderwijsagenda gaat heel erg uit van onderwijs op maat. Scholen moeten het zelf, mogen het zelf bepalen hoe ze het willen doen. Het is meer algemene wind die waait in onderwijsland. Is natuurlijk dat leraren steeds huiveriger zijn voor bemoeienis van buiten. En nou ja, vanuit hun oogpunt ook niet onbegrijpelijk. Scholen denken van laat ons het zelf maar doen. Laat ons zelf onderwijs op maat bieden op de manier zoals wij het willen. Dus de overheid wordt eigenlijk steeds meer buiten de deur gehouden. Althans, dat is de wens van onderwijsland. En deze agenda bestendigt dat. Die propageert dat.
D66 in Amsterdam, het onderwijs terug naar de docent.
Ja, de Amsterdamse wethouder Kukenheim heeft eigenlijk min of meer gezegd dat zij zich niet al te veel bezig wil houden met een visie over het onderwijs. Nou, dat lijkt mij toch een hele rare zaak voor een wethouder onderwijs. Dus en naarmate je de scholen autonomer laat zijn, meer zelfstandig laat bepalen hoe ze het willen doen, zullen de verschillen tussen scholen toenemen en zullen ook sociale verschillen toenemen in wie waar terecht komt. En ja, ik vind dat die wind eigenlijk een beetje te weinig oog heeft voor de, voor het belang van vormen van standaardisatie in het onderwijs. En ik snap best dat de samenleving veranderd is. Daar gaat ook de onderwijsvisie over. De samenleving van morgen heeft andersoortige vaardigheden nodig dan het onderwijs van het verleden. Maar of dat betekent dat je alleen maar moet leren om informatie op te kunnen zoeken, of wat toch een beetje de toon is van het rapport. Ja, dat vind ik ook niet zo verstandig. Er zijn gewoon dingen die je toch gewoon moet leren. En ik denk dat scholen te veel denken dat zij het zelf wel kunnen. En ja, god, leraren zijn, als zij tot een advies moeten komen voor hun kinderen, voor kinderen in de klas, ja, gewoon bevooroordeeld. En dat kun je ze niet kwalijk nemen, want ieder mens is bevooroordeeld. Dus je hebt neutrale bronnen van informatie nodig.
En wordt dat lerarenadvies nu nog belangrijker gemaakt dan de CITO-score bijvoorbeeld?
Nou ja, het lerarenadvies is gebaseerd op informatie, behalve de CITO-toets. Want ja, die komt daarna eigenlijk als een soort van mogelijk correctiemechanisme naar boven toe. Hè. Dus als je echt een heel hoge CITO hebt, terwijl je een wat lager advies hebt gekregen, dan mag je dat daartegen dus in beroep. En dan, daar zullen scholen wel een beetje open voor staan, mag ik hopen. Maar kijk, bij de CITO, wat je er ook van vindt, want het is natuurlijk een one-shot, een momentopname. Dat is natuurlijk een groot nadeel. Die CITO had wel een hele gestandardiseerde manier van kijken naar leerlingen. En dat leerlingvolgsysteem zou in potentie dat natuurlijk nog veel beter kunnen doen. Want dan worden die leerlingen gevolgd over de tijd. En dat is veel beter dan die momentopname van de CITO-eindtoets. Maar dus de vraag is, gaan scholen op een gestandardiseerde manier kijken naar het leerlingvolgsysteem? Of gaan ze dat meer gebruiken als een bevestiging van het oordeel wat ze toch al hadden? En als het dat laatste is, dan hebben we eigenlijk niet zoveel aan het leerlingvolgsysteem.
En we zijn bijna aan het einde. Maar ik, als ik jou zo beluister, dan hoor ik eigenlijk dat, zeg maar, we er op zich helemaal niet zo heel slecht voor staan. Maar dat we meer zouden moeten focussen op die centrale toetsing. Dat objectief in kaart brengen van wat de capaciteiten van de leerling zijn. En dat we misschien dat stapelen wat makkelijker mogelijk moeten maken. Heb je daarmee goed?
Ja. Dus dat, ik ben niet voor een middenschool of iets dergelijks. Ik geloof niet dat dat nou iets is wat we moeten willen. Maar we moeten wel die rigiditeit van de selectie zien te beperken. En de incentives die nu voor scholen bestaan, zijn gewoon om de lagere niveaus af te stoten. Om alleen maar de beste leerlingen aan te nemen. En de rest maar hopen dat die een andere school weten te vinden. Wat leidt tot een toenemende segregatie in het onderwijs.
En nu, het boek is nu gepubliceerd. Hoe ga je nu verder? Want ik hoorde je tenminste vooraf zeggen dat je een onderzoek doet, of dat het binnenkort gepubliceerd wordt, over hoe Nederland in vergelijking met andere landen doet.
Ja.
Kun je een tipje oplichten?
Ja, we gaan 15 oktober een kleine beleidsconferentie houden met een aantal Kamerleden en mensen uit het onderwijsveld. Waarin wij proberen onze bevindingen samen te vatten van een groot onderzoeksproject wat ging over de vergelijking van Nederland met andere landen in het onderwijs. En daar gaan we dus dat pleidooi ook helder voor het voetlicht brengen van centrale toetsing. Dat het een belangrijk idee is en dat we daar te verkrampt over nadenken momenteel. Ja. Beroepsopleidingen als een belangrijk kanaal voor toegang tot de arbeidsmarkt. Hoe krijg je een systeem dat die toegang tot de arbeidsmarkt weet te handhaven, te bevorderen, zonder dat moment van selectie te rigide te maken?
In het kort, doen we het dan goed?
In Nederland gaat het over het algemeen heel goed in het onderwijs.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van deze uitzending. Een beetje geforceerd misschien, maar hij werkt. Dat is heel fijn. Dankjewel, okay. Herman van der Werfers, voor je komst. En 15 oktober, we zien eruit dan wat de uitkomst daarvan is. Dit was dan de eerste uitzending van Radio Zomerdam voor het nieuwe seizoen. Volgende week hebben we een nieuwe uitzending. Ook weer gewoon van 11 tot 12. En luister dan ook vooral. Kom vooral ook langs. We hebben hier een hele kleine tribune waar nu nog wel wat plekken vrij zijn. En dan bieden we een kop koffie aan. Voor nu nog een hele fijne zondag en tot volgende week.